Goed. Het gaat over relatie en communicatie. En als je dat in een reading zou doen, dan kun je je voorstellen dat je een positie kiest, een bloem kiest voor de een en voor de ander. Dus met wie, de organisatie of de persoon waar de communicatie mee verloopt. En als je naar die beelden kijkt, of het nou een persoon is of een roos is, dan is er een procedure waarbij je kijkt hoe verloopt die communicatie nou. En een van de dingen die je daarin kan doen is dat je de ene roos naar de ander toe laat neigen en dan kijkt wat er gebeurt en de andere roos naar de ene roos laat neigen. Dus toewandelen of er naartoe bewegen en dan kijkt wat er gebeurt. Want in de opening van communicatie kun je dan ook zien waar de defenses ontstaan. En heel veel mensen willen graag iets oplossen. En als ze iets op willen lossen, hebben ze de neiging om naar de ander toe te gaan. Maar die ander ervaart dat dan al als een aanval. Dus dat is heel boeiend.
Zonder dat er
überhaupt nog iets gezegd wordt. Hè. Dus dan is er al een grensoverschrijdende energie actief. Nou, als je daar van vroegs af aan mee bekend bent met een grensoverschrijdende energie. En sommige ouders zijn dat gewoon, die zijn grensoverschrijdend. Bijna alle ouders zijn het overigens. Maar vinden daarin uiteindelijk zeg maar een afstand tot hun kind en dat heet puberteit. Dus dat is eigenlijk heel gezond, want dan zegt het kind, dit is mijn ruimte, dat is jouw ruimte. En wat doe je nou weer in mijn ruimte? En soms onterecht, maar dan kun je als ouder zeggen, ja, maar dit is niet onterecht. Zo is het. Oh ja, oké, okay, nou ja, goed. Dus afstemmen en daarin leren eigenlijk elkaars onafhankelijkheid te vieren. Het zou een mooie tijd moeten zijn, maar vaak zitten er nog veel dingen in vast. En dat grensoverschrijdend toestaan, dat heet ook wel het Stockholm-syndroom. Dus als je maar lang genoeg zeg maar, door iemand wordt belaagd, dan ga je uiteindelijk op zijn wensen in, omdat je geen keus hebt. Dat is eigenlijk een overlevingssysteem. Als dat overlevingssysteem nog speelt, dan zal dat betekenen dat als jij als dominante factor naar de ander beweegt, dat die ander naar jou zal neigen, die gaat open. En het is maar de vraag of dat in het belang is, maar in ieder geval is het in het belang van de communicatie, want je hebt een open communicatie nodig. Dus de verantwoordelijkheid over die grensoverschrijding, daar hebben we het dan even niet over. Als je een opening wilt in een gesprek, dan kun je kijken bij de partijen, wat gebeurt er nou als ik of je readie of je coachie naar de ander toe beweegt? Wat gebeurt er dan met de organisatie of met de persoon? Gaat die dicht? Loopt die weg? En dan heb je het over flight, fright en freeze. Dus wat gebeurt er? Flight, fight en freeze heb je het. Dus vluchten, bevriezen of vechten. En als één van die drie gebeurt, dan is er geen communicatie mogelijk. Dan moet je weer helemaal terug naar de eerste stap die Marshall Rosenberg zo mooi beschrijft. Namelijk, je moet een exacte weergave geven van wat er gebeurd is. En dan moet je vertellen hoe dat je doet voelen. En dan moet je daaraan verbinden, zeg maar, waarom het je zo doet voelen. En vervolgens een wens uiten. En vervolgens die wens ook verzilveren. Een afspraak maken over hoe, als het al tot een afspraak komt. Maar dat is wel goed om te weten, dat wel een sequence is. Maar als het beide partijen open zijn in die communicatie, als je dat kan zien in het beeld, ja, dan kun je werken. Dan is dat de werkbare sfeer. Er is kennelijk, als je een stap zet, voor de ander een luisterend oor, of door de ander een luisterend oor. Dus nou, dat is een hele kleine proef die je even kan doen. Even een kleine reading. Zo. Zoals we dat beeld van de rivier hebben, waar we vanmorgen mee werkten, waarin de belemmeringen in de rivier liggen, en je af kan vragen waarom het toch zo is dat wij vijandschap voelen tot onze belemmeringen. Want als ze onze vriend zijn, dan snappen we wat de bedoeling is. Als ze onze vijand zijn, dan willen we ze eruit hebben. Zonder te snappen dat misschien de loop van de rivier om moet. Zonder te snappen dat die kei daar ligt om jou iets te leren. Dus onze vijandschap ten opzichte van de lessen die we opgedrongen krijgen, want zo voelt het dan, is eigenlijk een onnatuurlijkheid die ontstaat door een slechte hechting met je ouders. Eigenlijk door de stukken die gebeuren, waarin je onvoldoende ruimte wordt gelaten om zelf te onderzoeken. Of zoveel ruimte wordt gegeven dat je zelf niet kan onderzoeken. Het is gewoon te veel ruimte. Dus er is een soort van sacred space nodig. Een definitie nodig om iets te kunnen onderzoeken. En een sacred space is een definitie. Namelijk een definiëring van ruimte. En zoals er een speelveld is bij voetbal. Nou, als jij scheidsrechter bent, dan ben je op het veld. En als je coach bent, dan ben je buiten het veld. En als je keeper bent, dan sta je in doel. En dat zijn definities van de manier waarop het spel verloopt. Maar als jij zegt, ik ben de coach en elke keer spring je in het veld. Nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. Geef mij die bal maar even. Ik bel je ouders wel even op. Dan ben je geen coach. Dat is niet de plek. Maar het is ook niet de plek waar je wil zijn. Dus het is goed om helder te houden hoe je je plek binnen het spel definieert. En die plek heb je nodig om een goede sturing te kunnen geven aan het proces en aan de communicatie. Helder toch? Kind of. Ja, oké. Okay. Heb je dit gedaan, dus heb je één keer duidelijk hoe het spel werkt, dan kun je ook de coaching in. Want je moet je realiseren dat wat daar ook gebeurt, wat ook maakt dat het niet functioneert, in die tuin kun je daar allemaal mee omgaan. Want het verandert, uiteindelijk verandert alles als jij de toon vindt waarbinnen de communicatie mogelijk is. Of dat nou de toon aan de binnenkant is, bij jezelf, hè, dus naar jezelf toe, of naar de ander toe. C'est le ton qui fait la musique. Ja, absoluut, anders geen muziek. En dat kan in die tuin, kun je dat doen. Nou, als je herinnert dat die kei in de rivier dus eigenlijk je vriend zou moeten zijn, dat je dan pas snapt waarom die er is. En als je snapt waarom die er is, dan kan er een volgende stap volgen. He, dan klopt het weer. Zo is dat ook in de tuin. Dus alles wat je opstelt in de tuin, zou je tot vriend moeten maken. Je zou het als boom moeten kunnen consumeren. Je zou eruit moeten kunnen halen wat er voor je in zit om aan te groeien. Dat is de spirituele betekenis van die tuin. Dus hulpbronnen zijn bedoeld om je zo sterk te maken dat je datgene wat je moeilijk vindt te verteren alsnog kan leren consumeren. Want dan maak je namelijk van een vijand, van een allergie, maak je een vriend, namelijk voeding. En dat geldt voor het hele leven. Alle communicatie gaat eigenlijk over allergieën, over aanwijzingen waar we het moeilijk van vinden om ze te accepteren, omdat we daar ideeën bij hebben. Omdat we er van dicht gaan, of omdat we op slot raken, of omdat we dorsaal worden, machteloos worden. En dat willen we niet, want we willen kunnen blijven functioneren. Maar als we zouden beseffen dat kunnen blijven functioneren betekent dat we ons spirituele werk te doen hebben en dat op de bank zitten misschien wel de ideale gelegenheid is om er eens goed naar te kijken, dan hadden we er ook niet zo'n probleem bij. Maar zo zitten we niet in elkaar. We moeten ons ding doen, we moeten naar het toilet, we moeten werken, we moeten van alles. En dat moet in stand blijven. Maar dat is nogal dwingend. Maar die kanten kijken we meestal niet op. Hè? Dus wat ons dwingt om onze problemen op te lossen, kon wel eens een kracht zijn die je beter kan ontzenuwen dan je probleem met datgene wat je op moet lossen. Als je alle geld in de wereld zou hebben, alle ruimte en alle tijd, zou je dan nog steeds doen wat je doet? Of zou je stoppen met je werk? Zou je stoppen met de relatie met je familie? Zou je emigreren? En die vraag kun je echt gereed stellen, want datgene wat jou dwingt iets op te lossen, is misschien wel erger dan hetgene wat je op moet lossen. Maar die vraag is ook een interessante die je in een coaching terug kan laten komen. Wat is nou werkelijk de vijand? Is het datgene wat je doet, waar je van elke keer van hebt gezegd, ja, doe het toch maar, want ja, daar kan ik niet onderuit. Klopt die aanname wel? Of is het datgene wat je daarin ontmoet? Namelijk een kwalijke collega, een onvriendelijke partner, wat het ook is. En vaak blijkt dan dat de angst om los te laten, dus om volwassen te worden eigenlijk, om los te laten wat je nog nodig hebt, lijkt groter dan datgene wat je dan gaat ontmoeten. Elke keer weer. Ik blijf liever roken om de pijn die ik voel in mijn hart te verdoezelen. Ook al heb ik last van mijn roken. Zoveel last dat ik moet hoesten, dat ik last krijg van mijn maag. Maar ja, ik moet wel blijven roken. Want ja, ik ben nou een keer een roker. Oh ja? Misschien ben je helemaal geen roker. Durf je dat te onderzoeken? In plaats van je maagklachten te gaan bestrijden met middelen. Snappen jullie wat ik bedoel? Ja. Dus de omstandigheden waarin we raken, die hebben een oorzaak. En die oorzaak is vaak dat we vasthouden aan dingen waarvan we denken en menen dat we ze in stand moeten houden. Maar is dat wel waar? Nou, dat zijn hele openende vragen voor een wezen. Want je manier van doen wordt uiteindelijk ook dwangmatig. En in mijn voorbeeld is er dan een geit die staat aan een touw. En uiteindelijk vindt hij dat hij te weinig eten heeft. En gaat hij aan touw trekken. Maar ja, aan dat touw trekken, daar krijg je een zere nek van. Dus hij krijgt een hekel aan de paal. Hij krijgt een hekel aan het feit dat hij te weinig plek heeft. En dan? Ja, dan niks. Dan kun je je hele leven over blijven klagen. Dat het zo is. Die paal gaat er niet uit. De touw is even lang. En het gras groeit in de tempo waarin het groeit. En soms is het een malse dag. Dan heb je geluk. Dus er meer gras. En soms is het een tijdje droog. Dan heb je weinig gras. Dan kan je weer klagen. Maar de bedoeling van onze spirit is om te kijken, waar zit ik nou aan vast? Hoe kan ik die knoop aan dat paaltje, hoe kan ik die losser maken? Misschien moet ik een bepaalde kant op lopen. Dan heb ik meer ruimte. Dan heb ik meer te eten. En dan heb je het gevoel van, wauw, ik heb iets gedaan wat klopt. Maar daarvoor moet je dus naar het paaltje toe. Want aan de kant waar je vast zit, gebeurt niks, hè? Ja, stijve nek. Dat gebeurt daar. Dus je moet naar dat paaltje toe gaan om te kijken hoe het zit. Is het een knoop? Kan die los? Als ik links of rechts omloop, komt er dan ruimte in? En die geit is nog steeds te mager om met zijn tanden de touw te pakken en het paaltje uit de grond te rukken. Dat lukt niet. Spiritueel gezien moeten we eerst zorgen dat er ruimte op het touw komt, zodat we genoeg gegeten hebben en sterk genoeg zijn om te zeggen, nou ben ik paaltje zat. Zo, hap. En dan zeggen mensen, nou dat had je veel eerder kunnen doen. Dan denk je, nou, denk ik dan? Ik denk het niet. Ik denk dat dat moment waarop je dat kan pas op het moment dat je genoeg gevoed bent. En genoeg voeding van het zelf betekent dus dat je ook de autoriteit bent in je eigen leven. Dus dat je op tijd nee zegt en op tijd ja zegt. Ten dienste van het zelf. En dan wordt je missie, dat word je. Je bent niet meer de ambassadeur van je missie. Je bent niet meer de pleitbezorger van je missie. Je volgt je missie. Ik zie hier mijn voorbeeld over de danser die in de legerzaal danst omdat hij wil dansen. That's why. En als hij danst, dan komen de mensen wel. En dat 10 keer kwamen ze. Wauw. Toen wel.
Hoe mooi is dat?
Ja, hoe mooi is dat? Ja. Maar het wil ook wat zeggen over de manier waarop we eruit kunnen. En dan moeten we de wereld in beweging durven zetten. En voelen wie we zijn. En dat is een kompas. Dus op het moment dat we voelen wie we zijn, dan gaat het kompas aan. Maar pas dan heb je een idee van het noorden. Pas dan kun je zien waar naartoe. En anders is het een kompas, maar je weet niet waar je bent. Dus je hebt geen idee hoe dat te komen. Want ja.
Als je roepen bent in de woestijn, dan hoort ook niemand.
Ja, dat is dan ook je eigen roepen nog in je eigen woestijn.
Ja. Als je nou...
Ik zet het even stil. Hop.